Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. What the Dog Saw and Other Adventures van Malcolm Gladwell is een bundel van 19 essays die oorspronkelijk verschenen in The New Yorker. Het boek hoort bij de journalistieke non-fictie en draait niet om een doorlopende verhaallijn, maar om losse stukken die samen een bredere manier van kijken vormen. Gladwell onderzoekt alledaagse onderwerpen, zoals ketchup, honden, haarverf, birth control, reclame, mislukte voorspellingen en hiring, om te laten zien hoe gewone situaties onverwachte inzichten kunnen opleveren. De centrale insteek is dat je de wereld beter begrijpt wanneer je probeert te kijken door de ogen van een ander, zelfs als dat een hond is. Daardoor is het boek zowel scherp observerend als analytisch en legt het verbanden tussen gedrag, oordeel, talent en toeval. Het is vooral bedoeld voor lezers die graag nadenken over waarom mensen en systemen doen wat ze doen en over hoe vaak intuïtie en conventionele wijsheid tekortschieten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, essays over bijzondere vakmensen en kleine genieën. Een belangrijk deel van het boek gaat over mensen die uitzonderlijk goed zijn in één specifiek domein, zonder daardoor altijd beroemd te zijn. Gladwell schrijft bijvoorbeeld over Ron Popeil, Cesar Millan en andere figuren die door vasthoudendheid, timing en een scherp gevoel voor hun publiek opvallen. Wat deze essays interessant maakt, is dat Gladwell succes hier niet presenteert als puur talent. Hij laat zien hoe observatie, herhaling, commercieel instinct en een bijna obsessieve toewijding samen een rol spelen. Daarmee verschuift de nadruk van grote helden naar praktische meesters, mensen die systemen begrijpen en benutten. Voor een lezer werkt dit verhelderend, omdat het laat zien dat innovatie vaak voortkomt uit detailkennis en vakmanschap, niet alleen uit genialiteit in abstracte zin. In Nederlandse en Belgische context is dat herkenbaar bij ambacht, ondernemerschap en productontwikkeling, waar slimme uitvoering vaak belangrijker is dan spektakel. Ten tweede, waarom voorspellen zo vaak misgaat, van Enron tot hindsight bias. Een tweede grote lijn in het boek is de kwetsbaarheid van voorspellingen. Gladwell behandelt onderwerpen als de ondergang van Enron, de beperkingen van informatie en de manier waarop mensen achteraf denken dat een uitkomst logisch was. Zijn punt is niet alleen dat voorspellen lastig is, maar dat mensen structuur zien in chaos zodra iets al gebeurd is. Dat maakt ons achteraf zelfverzekerd, terwijl we vooraf vaak onvoldoende zicht hadden op de relevante signalen. Vooral in stukken over financiële systemen en management laat hij zien hoe ingewikkelde informatie kan gaan leiden tot schijnzekerheid. Voor de lezer is dit waardevol omdat het waarschuwt tegen te snelle conclusies, zeker in een tijd waarin organisaties, media en bestuurders voortdurend proberen risico's in te schatten. Het boek leert dat een overtuigend verhaal nog niet betekent dat een voorspelling sterk is. Juist dat onderscheid tussen verklaring achteraf en bruikbare vooruitblik is een van de scherpste inzichten van de bundel. Ten derde, hoe ogenschijnlijk banale onderwerpen iets zeggen over cultuur en geschiedenis. Gladwell gebruikt vaak een klein of zelfs banaal onderwerp om grotere historische patronen zichtbaar te maken. De hoofdstukken over ketchup, haarverf en birth control pillen laten zien hoe productkeuzes, marktlogica en maatschappelijke normen met elkaar verweven zijn. Zo wordt de vraag waarom er tientallen soorten mosterd bestaan, maar nauwelijks variatie in ketchup een ingang naar hoe bedrijven standaardisering en verschil afwegen. Haarverf wordt een lens op postoorlogse Amerikaanse verhoudingen en de geschiedenis van de anticonceptiepil onthult hoe medische kennis, gender en sociale controle elkaar beïnvloeden. Dit is typisch Gladwell. Hij begint bij iets concreets en trekt daaruit een grotere culturele les. Voor lezers is dat aantrekkelijk, omdat het laat zien dat de geschiedenis niet alleen in grote politieke gebeurtenissen zit, maar ook in consumentenproducten, medische innovaties en dagelijkse gewoonten. In plaats van droge context biedt hij een manier om de onzichtbare logica achter gewone dingen te zien. Daardoor krijgt alledaagse materie plots een bredere maatschappelijke betekenis. Ten vierde, de beperkingen van expertise, profielen en selectieprocedures. In meerdere essays onderzoekt Gladwell hoe slecht mensen vaak zijn in het beoordelen van anderen. Dat geldt voor sollicitaties, maar ook voor criminal profiling en het vertrouwen op snelle inschattingen van intelligentie of karakter. Hij laat zien dat interviews vaak weinig betrouwbare informatie opleveren, omdat mensen zich in zo'n setting anders gedragen dan in het echte werk. Ook maakt hij duidelijk dat schema's en profielen, hoe professioneel ze ook lijken, gemakkelijk te veel simplificeren. Een belangrijk inzicht uit deze stukken is dat systemen voor selectie en beoordeling vaak meer zekerheid suggereren dan ze werkelijk bieden. Daardoor nodigen de essays uit om kritischer te kijken naar hoe organisaties talent inschatten. Dat is relevant voor scholen, bedrijven en publieke instellingen, ook in Nederland en België, waar selectie vaak sterk leunt op procedures en eerste indrukken. Gladwell stelt daar geen simpele oplossing tegenover. Maar hij dwingt de lezer wel om te erkennen dat menselijk oordeel begrensd is en dat goede besluitvorming meer vraagt dan intuïtie alleen. Tot slot, wat de titel zegt over perspectief, empathie en observeren. De titel van het boek verwijst naar Gladwell's centrale doel, namelijk de wereld bekijken vanuit een ander perspectief. In het titelessay over Cesar Millan, The Dog Whisperer, draait het om observatie, lichaamstaal en het vermogen om gedrag te lezen zonder meteen menselijke aannames erop te plakken. Dat idee loopt door het hele boek heen. Gladwell wil laten zien dat begrip begint bij kijken, luisteren en proberen te voelen hoe een ander een situatie ervaart. Dat maakt de essays niet alleen informatief, maar ook methodisch, want hij laat zien hoe je kennis opbouwt door aandacht voor detail en context. Voor de lezer betekent dit dat het boek een oefening wordt in perspectiefwisseling. Je leert niet alleen iets over honden, ondernemers of systemen, maar ook over de beperkingen van je eigen blik. Juist daarin onderscheidt dit boek zich van veel andere journalistieke bundels, omdat het niet alleen informatie verzamelt, maar een manier van waarnemen aanbiedt die breder toepasbaar is. Concluderend, What the Dog Saw is vooral geschikt voor lezers die houden van journalistieke non-fictie met een sterke analytische kern. Wie interesse heeft in psychologie, besluitvorming, cultuurgeschiedenis, ondernemerschap of de grenzen van oordeel en voorspelling, haalt er veel uit. Het boek is minder geschikt als je een strakke centrale thees of een doorlopend betoog verwacht, want het bestaat uit losse essays. Juist dat maakt het onderscheidend binnen het genre, waar veel vergelijkbare bundels vooral een verzameling artikelen blijven. Verbindt Gladwell ze door één consistente manier van kijken, namelijk aandacht voor het onverwachte in het gewone. De kracht zit in de combinatie van toegankelijke stijl en scherpe vraagstelling. Je leest over ketchup, haarverf, Enron, honden en sollicitaties, maar komt steeds uit bij grotere vragen over hoe mensen denken en hoe systemen falen. Daarmee biedt het boek zowel intellectuele prikkeling als praktische sepsis. Het leert je om minder snel op aannames te vertrouwen en om achter gewone verschijnselen een bredere sociale logica te zoeken. Als je ons wilt steunen, Malcolm Gladwell, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.